Een hele goede middag. Van harte welkom allemaal aan deze dienst. Voor de mensen hier, maar ook voor degenen die meeluisteren thuis, zeggen we van harte welkom. Mooi dat we verbonden zijn. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Of waarom zou ik weer naar de kerk gaan? Ik heb die gesprekken de laatste tijd best wel eens regelmatig gevoerd met mensen. Die soms ook heel lang niet geweest zijn. En eigenlijk de allerkortste zin waar ik altijd aan denk is samen God loven. Dat gaan we doen. Daarover gaat het ook. In de Bijbelgedeeltes die we lezen. Ik wens jullie en mezelf allemaal een hele mooie en gezegende dienst. In de periode voor de zomervakantie zijn we in de Bethelkerk gestart. Beetje voorzichtig met een plan om bij alle psalmen een korte overdenking te maken. Een paar minuten, 3 minuten. En daar aan gekoppeld een opname van een orgelbewerking van die psalm. En die dan één voor één uit te brengen. Onder de naam Bethel Psalm Project. Nou, ik zei voorzichtig. Het schema halen we niet helemaal. Ik had bijvoorbeeld voor de vakantie eigenlijk psalm 136 af moeten hebben. Dat is niet gelukt. Die staat dus als eerste op mijn planning nu voor na de vakantie. Maar psalm 136, als ik even gewoon zo hem noem hier. Wat gaat er dan een lampje branden? Heb je dan meteen een idee, waar gaat het over? Waar denk je aan? Die herhaling van dat refrein, ja, precies. Ja. Het is ook maar een nummer, hè, maar als we hem gaan lezen of zingen, dan herkent u waarschijnlijk beter. Psalm 136. Het is ook wat ik heel vaak denk, eindeloos refrein zelfs, is de eerste gedachte die bij mij boven komt bij deze psalm. Dat bedoel ik niet oneerbiedig, want dat kun je soms ook wel even iets zeggen wat je een beetje zat van wordt, het eindeloze refrein. Maar bij psalm 136 van kinds af aan vond ik het al heel intrigerend dat er een psalm is die vers voor vers datzelfde refrein heeft. Ook in 2 regels. De Heer is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Of vroeger in de oude berijming zongen we dan, want zijn goede tierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Tot mijn verrassing is die vertaling gebleven in het gereformeerd kerkboek. En in het liedboek is die verdwenen. Dan is het refrein steeds anders. Dat vind ik heel merkwaardig. Moet ik nog eens een keer uitzoeken of daar een reden voor is. Want er staat nog steeds echt hetzelfde refrein. En nou, dan zou je zeggen, in een berijming maak je er ook steeds hetzelfde refrein. Maar eindeloos refrein, ik vond het niet vervelend. Ik vond als er die psalm zongen, eigenlijk hoe meer versen je achter elkaar zingt, hoe mooier ik het vond worden. Ik hoop dat jullie dat straks ook hebben. Want ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opgegeven voor na de preek. Maar dan weet je het ook dat er een refrein zit in die psalm. En ik wilde daar dus graag een preek over maken. Een korte overdenking, maar ik dacht mooi ook om het voor deze dienst te doen. En toen ik daar zo'n beetje aan toe was, een maandag voor het eerst naar wilde kijken, las ik in mijn Bijbelleesrooster. Ik probeerde. Ik heb een uitgave van de Bijbel in 1 jaar. Zijn er meer die dat kennen? Ja, dan heb je elke dag. Je kunt hem ook laten toesturen op je smartphone. Dan krijg je elke dag 3 Bijbelgedeeltes. Als je die alle 3 leest, heb je in 1 jaar tijd de hele Bijbel gelezen. Kost ongeveer 10, nou heel ruim, 15 minuten. Ik haal het niet. Dat zeg ik er gelijk eerlijk bij. Maar goed, ik heb er een Bijbel in 2 jaar rooster van gemaakt. En dat lijkt me ook mooi als ik dat haal. Daar lig ik redelijk op schema. Maar je gaat dus heel de Bijbel door. En dan steeds ook een beetje afwisseling. Oude Testament, Nieuwe Testament. En, ja, zou ik zeggen, toevallig, maar ik vond het heel mooi. Las ik afgelopen maandag precies een gedeelte uit 2 Kronieken 5 vanaf vers 2. Over de inwijding van de tempel. En daar staat datzelfde refrein. Loof de Heer, want Hij is goed. Nou, misschien als ik met die psalm bezig was gegaan, had ik het ook ontdekt. Maar ik vond het wel extra mooi dat ik hem op die manier tegenkwam. Heel bewust eigenlijk ontdekte die lofprijzing die als refrein in die psalm is terechtgekomen. Dat is echt een heel kernachtige zin uit de tempelliturgie. Als er in de tempel gevierd werd, dan was dat een kernzin. Loof de Heer, want Hij is goed. Zijn eeuwig duurt zijn trouw. Nou, ik wil die 2 gedeeltes nu dan eerst met jullie lezen. Allereerst 2 Kronieken 5 vanaf vers 2. Alles is af, de tempel is af en dan staat er. Daarna liet koning Salomo, de oudste van Israël en de stamhoofden, alle die aan het hoofd van een familie stonden, naar Jeruzalem komen om de ark van het verbond met de Heer over te brengen vanuit de Davidsburg, de bergvesting op de Siel. Alle Israëlieten kwamen voor het feest in de 7e maand naar de koning. Toen alle oudsten van Israël aanwezig waren, namen de levieten de ark op. De ark, ontmoetingstent en de bijbehorende gewijde voorwerpen werden gedragen door de levitische priesters. Koning Salomo hield intussen met de Israëlieten die zich met hem rond de ark verzameld hadden een offerplechtigheid, waarbij zoveel schapen, geiten en runderen werden geofferd dat een aantal niet vast te stellen was. De priesters brachten de ark van het verbond met de Heer naar zijn nieuwe plaats in de achterste zaal van de tempel, het Allerheiligste, en zetten hem neer onder de vleugels van de gerubs, zodat de gespreide vleugels van de gerubs zich over de ark en zijn draagbomen uitstrekten. Deze draagbomen staken een stuk uit en men kon de uiteinden ervan alleen zien wanneer men vlak voor de ark stond, dus vlak voor de toegang tot de achterzaal. Van verder weg waren ze niet te zien. De ark bevindt zich daar tot op de dag van vandaag. Hij bevat niets anders dan de 2 platen die Mozes op de Horeb heeft doorgegeven toen de Heere verbond sloot met de Israëlieten tijdens hun tocht uit Egypte. Op het moment dat de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, alle priesters hadden zich zonder uitzondering geheiligd, ook zij die volgens het rooster geen dienst hadden, en alle levitische zangers, namelijk Asaf, Heman, Jedutun en hun zonen en verwanten, gekleed in fijn linnen, stonden met hun cymbalen, harpen en lieren aan de oostkant van het altaar klaar, en ook nog 120 priesters met trompetten. Op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehoor brengen ter ere van de Heer. Zodra het geluid van de trompetten, cymbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang voor de Heer aanhieven, hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw, vulde de tempel, het huis van de Heer, zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de tempel. En op Psalm 136. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Allerhoogste God. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Oppermachtige Heer. Eeuwig duurt zijn trouw. Die grote wonderen doet. Hij alleen. Eeuwig duurt zijn trouw. Die de hemel maakte met wijsheid. Eeuwig duurt zijn trouw. Die de aarde uitspreidde op het water. Eeuwig duurt zijn trouw. Die de grote lichten maakte. Eeuwig duurt zijn trouw. De zon om te heersen over de dag. Eeuwig duurt zijn trouw. Maan en sterren om te heersen over de nacht. Eeuwig duurt zijn trouw. Die Egypte trof in hun eerstgeborenen. Eeuwig duurt zijn trouw. En Israël wegleidde uit hun midden. Eeuwig duurt zijn trouw. Met krachtige hand en geheven arm. Eeuwig duurt zijn trouw. Die de Rietzee spleet in tweeën. Eeuwig duurt zijn trouw. En Israël overbracht. Daar midden doorheen. Eeuwig duurt zijn trouw. En de farao met zijn leger achterliet in de Rietzee. Eeuwig duurt zijn trouw. Die zijn volk leidde in de woestijn. Eeuwig duurt zijn trouw. Die geduchte koningen versloeg. Eeuwig duurt zijn trouw. En machtige koningen doden. Eeuwig duurt zijn trouw. Sichon, de koning der Amorieten. Eeuwig duurt zijn trouw. En Og, de koning van Bazan. Eeuwig duurt zijn trouw. En hun land weggaf als bezit. Eeuwig duurt zijn trouw. Als bezit aan Israël, zijn dienaar. Eeuwig duurt zijn trouw. Die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht. Eeuwig duurt zijn trouw. En ons ontrukte aan onze belagers. Eeuwig duurt zijn trouw. Hij geeft brood aan alles wat leeft. Eeuwig duurt zijn trouw. Looft de God van de hemel. Eeuwig duurt zijn trouw. En tijdens het lezen dacht ik, je zou deze psalm ook echt samen kunnen lezen. Dus de voorganger leest de eerste zin en dan antwoordt de gemeente met eeuwigdurend zijn trouw. Dat zou ook een mooie manier zijn om die psalm te lezen. Zo werd het misschien ook wel eens gedaan, als een soort beurtzang. Iedere keer iets zeggen over God en dan als antwoord eeuwigdurend zijn trouw. Nou, die intro dus, die lofzang. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwigdurend zijn trouw. Ik zei het al, het is een belangrijke zin uit de Joodse tempelliturgie. Dat blijkt uit die geschiedenis die we lazen over de inwijding van de tempel. Dat is sowieso een buitengewoon indrukwekkend moment geweest. Dat de tempel af was, eindelijk. De tempel die koning David heel graag had gebouwd, maar die hij zelf niet mocht bouwen, liet God aan hem weten via zijn profeet, omdat David te veel bloed vergoten had. Wordt verteld in 1 Kronieken 22. David had toen wel enorm veel voorbereidingen getroffen. Zo'n beetje alles lag klaar. Een bouwplan, aan materialen, kosten nog moeite waren gespaard. En bij zijn afscheid, kort voor zijn sterven, had hij zijn zoon Salomo de opdracht gegeven om de tempel ook te bouwen. En Salomo neemt die opdracht serieus. Als je de beschrijvingen leest van alle voorbereidingen, alle inzet, alle materialen, als je alles leest over het formaat, de uitstraling van de tempel, je kan bijna niet anders dan onder de indruk raken van dit enorme project. Ik moest toen ik het las eraan denken dat later verteld wordt, die tempel wordt verwoest, er zit de ballingschap en na de ballingschap wordt de tempel herbouwd. Dat is ook een hele mooie tempel. Maar er zijn nog mensen dan die weten hoe mooi deze tempel was en die moeten dan eigenlijk huilen omdat ze daaraan terugdenken. Dit is zo mooi. Zo mooi is er eigenlijk nooit geweest op aarde. En als de tempel dan ingewijd gaat worden, is het eerste wat gebeurt dat de ark, het symbool van de aanwezigheid van God, naar de tempel wordt gebracht. En er wordt in dat nieuw gemaakte allerheiligste, of het heilige der heiligen geplaatst. Het achterste gedeelte van de tempel, achter een gordijn, dus niet zichtbaar. Er staat bij die ark wordt gedragen en die draagbomen, die staan tegen het gordijn aan dat de ark uit het zicht houdt. Maar die zijn wel het teken dat die ark er dus echt staat. Maar staat erbij, je moet dan wel dichtbij staan. En zo beeldt die ark en die symboliek ook precies iets uit van Gods aanwezigheid in deze wereld. God zelf kun je niet zien. Als je goed kijkt, dan zie je wel iets van zijn aanwezigheid. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Ja, als wij een geweldig gebouw hebben neergezet, zelfs als we een nieuwe kerkgebouw openen, dan beginnen we vaak met toch een soort van toespraak. En dan wordt er iedereen bedankt die zich ingezet heeft, wordt er iets verteld over hoe het gegaan is. Maar bij die inwijding van de tempel is het eerste wat er gebeurt, is dat er muziek wordt gemaakt ter ere van God om hem te loven. En dan klinken die woorden die als refrein in die psalm 136 staan. De Heer is goed, eeuwig duurt zijn trouw. En op het moment dat dat voor het eerst gezongen wordt, vindt er iets ontzettend indrukwekkends plaats. Er staat, zodra het geluid van de trompetten, cymbalen en andere instrumenten opklonken en de zangers de lofzang aanhieven, de Heer is goed, eeuwig duurt zijn trouw, vulde de tempel, het huis van de Heer, zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de tempel. Die wolk die is weer terug, die in de woestijn het volk Israël voorging, de weg wees, 's nachts bijlichtte. Die wolk die het teken was van de heerlijkheid, de Shekinah staat er in het Hebreeuws, van God. En die symbool was voor de aanwezigheid van God en tegelijkertijd ook dat God niet te zien is. Een wolk die is het teken, maar je ziet God niet. En dat moet een machtig indrukwekkend moment geweest zijn. Er staat, de mensen kunnen eigenlijk niks meer doen. De aanwezigheid van God, zo voelbaar. Dat je tot in je lichaam ervaart, aan de grond genageld. Misschien wel zoals laat staat als Johannes op Patmos de Heer Jezus ontmoet, als dood aan zijn voeten ligt. Maar wat dan omschreven wordt, is wat de Bijbel de diepste ervaring noemt van de vrees voor God. Het ontzag, allerdiepste ontzag voor de grootheid van God. Maar dan niet als pure angst, maar samen met het ontzagwekkende gevoel, overtuiging, ervaring dat die God in liefde bij ons komt. Nou, wat denk je? Of ik ook wel vragen, wat voel je als je dat leest, als je dat je door laat dringen? Ik kan in ieder geval wel, als ik het lees, verlangen naar zo'n ervaring. Zo sterk de aanwezigheid van God ervaren. In die zin kan zo'n verhaal, denk ik, misschien ook wel soms een soort gevoel van teleurstelling bij je oproepen. Omdat het misschien ook wel wat ver af lijkt te staan. Als je nooit zoiets zo sterk meemaakt of hebt meegemaakt. Dat het iets lijkt van toen en daar. Dat je zegt, ja, zelfs als ik het van harte wil geloven wat er staat. Maar zo zou ik het in mijn leven ook wel willen merken. Hoe je het ook voelt of ervaart. Het is goed om je te realiseren dat ook in de tempel dit niet aan de orde van de dag was. Dit gebeurt een keer. Maar niet elke keer opnieuw op deze manier. Er wordt ook niet van uitgegaan dat voortaan elke bijeenkomst in de tempel ditzelfde gebeurt. Nergens belooft God ook zoiets. Het is veel meer zo'n moment waarop God het even heel nadrukkelijk onderstreept. Dat hij erbij is. En dat je daarop mag vertrouwen. En om dat geloof op te roepen en dat geloof te versterken. Daarom kwam er een tempelliturgie, een herhaalde bijeenkomst. Waar steeds opnieuw diezelfde lofprijzing klonk. Want de Heer is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Niet als een trucje, als een soort mantra van nou, als je dat nou maar genoeg of hard genoeg of intens genoeg zingt, dan heb je per se die ervaring. Maar om samen eraan herinneren, elkaar eraan te herinneren dat het zo is. De Heer is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Hij doet wat hij belooft. En dus als je Psalm 136 zingt met het eindeloze refrein, is dat ook niet een poging om per se elke keer datzelfde te ervaren wat er toen gebeurde. Maar wel een manier om samen onder de indruk te raken van Gods beloofde goedheid en zijn trouw. En het mooie van die Psalm 136 is, hoe sterk het er ook op lijkt dat hij gemaakt is voor de tempel, dat hij je vanuit de tempel ook verder laat kijken. Dat die goedheid en trouw van God niet alleen maar daar in de tempel zijn, maar dat je die in heel deze wereld tegenkomt. En als je Psalm 136 helemaal doorleest, zie je dat er een soort drie onderdelen naar voren komen. De trouw en goedheid van God worden allereerst, vers 1 tot en met 9, duidelijk in de schepping. Want die eerste versen beschrijven de goedheid en trouw van God in het maken van deze wereld. De Allerhoogste, de Almachtige, heeft deze wereld gemaakt. Hij heeft zon, maan en sterren als licht gegeven. Zorgt voor deze schepping. Hij zorgde voor scheiding tussen water en land. Licht en donker, regelmaat van seizoenen. Elke dag dat de zon opgaat en het licht ziet worden, is een moment om te zeggen, de Heer is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Het blijkt, vers 10 tot 22, die goedheid en trouw ook in de geschiedenis. Daar zingt Israël over, herinneren ze elkaar aan, elke keer opnieuw. Je zou kunnen zeggen, daar wordt er zijn we nog concreter over de geschiedenis. Hoe God Israël bevrijdde uit Egypte. Met een hopeloze situatie. Was God die als redder kwam. En die het volk daarna door de woestijn leidde. En ze in het beloofde land bracht, dwars door de woestijn. Die ze beschermde tegen de aanvallen van vijanden. Veilig bracht waar ze beloofd was te komen. Gods goedheid in de geschiedenis. En dan als derde wordt het ook, zeg maar, nog een stapje persoonlijker. Die goedheid en trouw van God. kun je ook concreet zien in hoe God zorgt. Die in onze rampspoed aan ons dacht. In onze ellende naar ons heeft omgezien. Die ons bescherming biedt. Die zorgt voor eten, drinken, voor ons eten. Dus van het allergrootste, het indrukwekkende in de schepping, tot je dagelijkse boterham. Elke keer opnieuw is er een goede aanleiding om te zeggen, want de Heer is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Als we dan samenkomen, als Israël in de tempel, of wij hier als gemeente, kerk, maar ook op je kring, tijdens een bezoek. Want de Heer Jezus zegt, waar twee of drie in mijn naam bij elkaar komen, daar ben ik in jullie midden. Dan is dat eerst en vooral om samen God te loven. Om te zeggen, de Heer is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. En juist door dat regelmatig te doen, en tegen elkaar te zeggen, mag je vertrouwen dat je geloof ook groeit en versterkt wordt. Niet omdat je dat per se altijd ervaart. Maar omdat je door het zeggen elkaar eraan herinnert wat God beloofd heeft. Dan is deze bijeenkomst ook weer zo. Reminder, een herinnering. Gods goedheid is van eeuwigheid. Verbonden met schepping. Zichtbaar in de geschiedenis. En beloofd voor iedereen. Ook voor u, jou en mij persoonlijk. Wie God looft en aanbidt, zegt daarmee, dank u wel God voor wie u bent en wat u belooft, ook voor mij. En daarom, het is niet beperkt tot samenkomsten, die goedheid en trouw van God ervaren. Want niets is zo groot of zo heilig dat het hier op aarde God helemaal bevatten kan. Dat vond ik ook bijzonder, als je doorleest na 2 Kronieken 5 en 2 Kronieken 6. En dan heb je net die hele bijzondere ervaring gehad. Die tempel waar alles prachtig is en groot en indrukwekkend. Waar God aanwezig was, zodat iedereen die er was daar iets van heeft ervaren. Dan zou je kunnen gaan denken dat je denkt, dit is het, dit is de plek, hier is God. Maar het volgende hoofdstuk zie je dat Salomo nog even verder kijkt. Want dan knielt hij. En dan bidt hij, zou God werkelijk bij de mensen op aarde wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten. Laat staan dit huis dat ik voor u gebouwd heb. We ervaren hier uw aanwezigheid, maar we gaan niet denken dat dit dan de plek is waar God alleen is. God overstijgt elke plek, elke bijeenkomst. Hij is groter en wij ooit maar kunnen bedenken. Het is de God die deze hele wereld gemaakt heeft. In zijn hand houdt. Die zijn goedheid en trouw. In die schepping, in de natuur. In de geschiedenis. In onze persoonlijke levens laat zien. En die God. Die wil bij ons komen. Is bij ons gekomen. In de Heer Jezus. Niet groots en indrukwekkend om te zien. Maar gewoon. Als een mens, kwetsbaar, om ons ervan overtuigen dat we niet bang hoeven te zijn, dat hij ons niet alleen maar wil overweldigen, maar dat hij ook ons leven tot een tempel wil maken, een woonplaats voor God. En daarom is er alle reden om dat eindeloze refrein te blijven zingen. Loof de Heer, want hij is goed. Zijn liefde en trouw zijn voor eeuwig. Of met die zin zal ons straks letterlijk zingen in de berijming. Want zijn goede tierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Amen.